Gemeente, vanmorgen willen we samen gaan nadenken over de brief aan Philadelphia. We zijn bezig met een prekenserie over de zeven gemeenten in Klein-Azië, zoals die beschreven worden in Openbaring 2 en 3. Vanmorgen trouwens de laatste preek in deze serie. En dan hebben we ze alle zeven bekeken, die zeven kerkjes, allemaal in de omgeving, zo in Klein-Azië, in de westkust van Turkije, die een brief kregen van Christus. En als u het gevolgd hebt, de serie, dan heb ik een vraag. Wat denkt u nou in welke gemeente de Heere Jezus zich nou het meest zal hebben thuisgevoeld? In welke van die zeven gemeenten zou hij nou het liefst zijn? De gemeente van Efeze, die een eerste liefde hadden verlaten. Smyrna, die waren arm. Martelaren gemeente, verdrukking van 10 dagen. Pergamus, waar dwaling kwam. Thyatira was helemaal erg. Sardis, naamchristenen, vormendienst. Laodicea, lauw. Philadelphia, een levende gemeente. Die kleine kracht heeft, maar die het woord van God hebben bewaard en zijn naam niet hebben verloochend. Gemeente, ik denk dat de Heer Jezus het liefst thuis zou zijn en dat hij zich het best hebben thuis gevoeld zou hebben in de gemeente van Philadelphia. Een modelgemeente. Ik dacht bij mezelf, laat ik dat eens toepassen op onze kerk en op onze omgeving. Er zijn heel wat kerkjes, als je nou denkt, waar zou de Heer Jezus zich nou het beste thuis voelen, het liefste zijn in in de hervormde kerk van Barendrecht. Of van Roon, of van Portugal. Of van Oud-Beijerland. Of de Maranatenkerk, of de kerk in Charloes, of de Johanneskerk. Welke van de zeven? Ik durf daar geen antwoord op te geven. Ik weet wel dat Philadelphia een modelgemeente is. Die krijgt van de Heer Jezus een compliment. Geen enkel verwijt, geen enkele afkeuring, geen enkele bestraffing. Ze krijgen alleen maar goedkeuring. Mooi is dat. Als je een compliment verdient, tussen aanhalingstekens. Als je een compliment verdient, krijg je dat ook van de Heer Jezus. Wij zijn er een beetje zuinig mee, we hebben wel een beetje kritiek. Zo. Ik mis wat. Maar de Heer Jezus, die heeft hier geen enkel punt van kritiek. Is die gemeente volmaakt? Nee, dat niet, maar ja. Wat is dan het kenmerk van deze gemeente van Philadelphia? Nou, daar wil ik samen vanmorgen naar op zoek gaan met u. Alleen die naam al, Philadelphia, weet je wat dat betekent? Dat betekent de broederliefde. Wat een mooie naam zeg. Dat is een mooie naam voor het kerkgebouw. Ja, bij ons staat er dan al Maranatha op. Maar Philadelphia, dat vind ik ook mooi. Mooie naam voor als je een huis gaat bouwen en je moet een naam voor je huis hebben. Als het een mooi huis is, dan zie je nog wel eens van die bordjes erop. Reling Quenda, wat verlaten moet worden. Je zou er ook Philadelphia op kunnen zetten, tenminste als je in harmonie leeft. In je huwelijk, in je gezin. Ik moest ook denken hoe het in mijn vorige gemeente was. Hadden we niet alleen een kerkgebouw, maar ook een verenigingsgebouw. En er waren verschillende zalen en elk van die zalen die had een naam. De ene zaal heette de Wijngaard, en de andere zaal heette de Ark en de derde zaal heette het Visnet. Nou, wij hebben hier ook een aantal zalen. Het zou mooi zijn als zouden bijvoorbeeld, broeders, bij de consistoriekamer, al zou je daar een bordje van maken, zei Philadelphia. Daarachter zitten de broeders en die hebben elkaar lief. Hele verschillende mensen in die gemeente van Philadelphia, hele verschillende jongens, hele verschillende achtergrond, hele verschillende leeftijden, hele verschillende ligging, maar één ding kon je van ze zeggen, niet alleen dat ze elkaar verdroegen, verder, dat ze elkaar lief hadden. En waar liefde woont, mensen, daar gebiedt de Heer de zegen, daar woont hij zelf. Vandaar dat de Heer Jezus zich zo thuis voelt in deze gemeente. Dat is de eerste vraag, als wij een modelgemeente willen zijn, gemeenteopbouw willen doen, zoals God het behaagt, Dan moeten we de vraag stellen aan elkaar, hoe zijn wij, dan moet ik de thermometer laten zakken, zo in de kansel allereerst, maar ook hier bij u. Dan moet ik de thermometer laten zakken, hoe is het in de gemeente met de liefde onderling gesteld? Praktisch, concreet. Hebben we elkaar lief naar de ziel onderling? Is er liefde en zorg en aandacht? Zo met elkaar, hè? Niet alleen naar mij kijken. Maar naar elkaar kijken. Is er liefde, zorg en aandacht voor de zieken? En voor de ouderen? En voor de hulpbehoevenden? En voor de jongeren? En is dat ook bij de jongeren voor de ouderen? Of leeft er een sfeer van, ja, die oude mensen, het zijn allemaal oude sokken. Ik begrijp helemaal niet waar de jeugd mee bezig is. Of is er een sfeer van, dat we als ouderen zeggen, ja, die jonge mensen, al die jonge broekjes, die willen allemaal al de dingen, maar anders. Ja, dan is er geen liefde. Dan klikt het niet, dan botst het. Dan is er geen Philadelphia. Dan zegt de Heer Jezus niet van, jij hebt gelijk of die andere groep hebt gelijk. De Heer Jezus is geen partijganger. Is er aandacht voor van mensen. Philadelphia, nou dat is het eerste van een modelgemeente. Goed, we gaan verder kijken. Ik ga eerst even zeggen wat ik boven de preek zet. Een bijbelgetrouwe gemeente. Een bijbelgetrouwe gemeente. Daar gaan we over nadenken. En dan zien we in deze brief, de boodschap van deze brief bevat vier kerngedachten. Allereerst gaan we letten op de briefschrijver in vers 7, de benaming ervan. De Heer Jezus noemt zichzelf de heilige der waarachtigen die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. Sluit en niemand opent. De benaming. Ten tweede gaan we letten op de gemeente, de beschrijving ervan. Vers 8. Gij hebt kleine kracht, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Ten derde gaan we letten op de belofte die de Heer geeft. Vers 9. Ik zal sommigen geven uit de synagoge van de Satan, die zullen naar u toe komen. En in vers 10 zegt de Heere, ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking. En de Heere zegt in vers 11 ook nog, ik kom spoedig. Heerlijke belofte. En ten vierde gaan we nog wat zeggen over de beloning. Die overwint, ik geef hem een kroon, vers 11. Ik maak hem tot een pilaar. En ik geef ook een drievoudige inscriptie. Ik zal op hem schrijven, de naam van mijn God, van de stad van mijn God en mijn nieuwe naam. Een bijbelgetrouwe gemeente. We letten eerst op de benaming. De tweede de beschrijving. De derde de belofte. De vierde de beloning. Nou, we beginnen bij vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Philadelphia is. Er komt een brief uit de hemel. Een briefje uit de hemel. Geadresseerd aan de dominee, aan de engel van de gemeente van Philadelphia. En die dominee moet die brief voorlezen in de gemeente, bij de afkondiging. Het is zondagmorgen, de afkondigingen worden gedaan en de brief uit de hemel wordt opengemaakt en hij wordt voorgelezen aan de gemeente in Philadelphia. Nou, iedereen zit natuurlijk met spanning en met aandacht te luisteren. Een brief uit de hemel, wat zal daarin staan? En dan begint die brief met de briefschrijver, de afzender, aandacht voor de afzender. Dit zegt hij, vers 7. En hij noemt zichzelf heilig, waarachtig, die de sleutel van David heeft. Hij opent en niemand sluit, sluit en niemand open. De Heer Jezus maakt zichzelf bekend, daar begint het mee. En dan zitten de gelovigen op het puntje van hun stoel, weet u dat? Want gelovigen die de Heer Jezus in oprechtheid hebben liefgekregen, die willen nou zo graag hem beter leren kennen. En als hij zich dan bekend maakt in de aanhef van de brief, dan zitten ze met aandacht te luisteren. Heren, wat kunnen we nog meer van u horen, weten, leren? Dit zegt hij en dan maakt hij zichzelf bekend. Ja. De heilige noemt hij zichzelf. Dat is zijn karakter, de heilige en de waarachtige. Dat was hij al toen hij geboren werd, in de schoot van Maria, dat heilige dat uit u geboren wordt. En toen hij op aarde wandelde in Israël, was hij volkomen toegewijd, heilig, behoorde hij toe, afgescheiden van zonde, kwaad, verderf. En was hij geheel toegewijd aan zijn vader, heilig. De Heere Jezus, de heiland, is heilig. Heilig. Als je daar een indruk van krijgt, beste mensen, ik weet iemand die daar een indruk van kreeg wat dat betekent dat Jezus de Zoon van God heilig is. Wat gebeurt er dan? Als je dat beseft ten opzichte van je eigen onreinheid en onheiligheid. Ik denk aan een man als Jesaja. Die hoorde de engelen zingen, roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. En toen riep Jesaja uit, wee mijner, want ik verga. Ik ben een man van onreine lippen ten opzichte van de heiligheid van Jezus, de Zoon van God. Voel ik mijn innerlijke verdorvenheid. Wee mijner, want ik verga. En dan komt daar een engel en die raakt hem aan de kool van het altaar. En dan is het goed, dan is hij verzoend. Dan is het goed tussen God en hem. Heilig. Gelukkig dat de Heer Jezus niet alleen heilig is, maar dat hij ook heilig maakt. Hij maakt zalig en hij maakt zondaars heilig. Toegewijd aan de eeuwige God. Hij is ook de waarachtige, staat er, de betrouwbare. Wat hij zegt, dat is niet overdreven. Dat is niet vleiend in deze brief, al heeft hij alleen maar complimenten. Dat is niet vleiend, dat is gewoon de waarheid. Je kan ervan op aan. En dan staat er nog een mooie benaming. Die de sleutel van David heeft. Wat betekent dat? Nou, ik heb gelezen Jesaja 22. Daar staat die uitdrukking. En als u meegelezen hebt, dan heb u misschien al een klein beetje kunnen aanvoelen waar het over gaat. Er is een man, Sebna. En dat was een minister van Financiën. Een soort zalm in het Oude Testament. Maar die deed zijn werk niet goed. En dan wordt hij door de Heere bestraft. De minister van Financiën die droeg in het Oude Testament een grote houten sleutel. Echt een grote sleutel. En die droeg hij op zijn schouders. En met die sleutel kon hij in de schatkamers van het koninklijk paleis van David in Jeruzalem naar binnen komen. Hij had dus de beschikking over de sleutel die toegang gaf tot de schatkamer. Nou, die sleutel die wordt hem ontnomen en die wordt dan gegeven aan een zekere meneer Eliakim. En die was betrouwbaar. En dan wordt Eliakim, die wordt aangesteld als schatmeester, minister van Financiën. Die de sleutel heeft, die de deur opent en toegang gaf tot de schatkamer. Tot de rijkdommen van koning David. En dan staat er hier van de Heer Jezus dat hij de grote sleuteldrager is. Hij, de zoon van David, die heeft de sleutel van David. Dat betekent dus, gemeente, dat de Heere Jezus ons met de sleutel die hij heeft toegang geeft tot de rijkdommen van het hemelse paleis. Zo pas ik dat toe vanmorgen. De Heere Jezus heeft de sleutel die ons ingang geeft tot de rijke schatkamers in de hemel. Of om het een beetje calvinistisch te zeggen, die ons toegang geeft tot de schatten van het genadeverbond. Door hem, in hem, zal een schat van zegeningen ons ten erfdeel zijn. Door de Heere Jezus, gemeente, die deur, en dan achter die deur heb je dan het huis. De voorraadkamer, de schatkamers. Als je nou tot geloof in de Heere Jezus bent gebracht en je bent door die deur heen, wat is er dan achter die deur? Nou ja, als je bekeerd bent, dan begint het pas. En dan gaat de Heer in de weg van heiligmaking, hoe verder je mag komen in het leven van Gods genade, persoonlijk in het geloof, hoe meer de Heer je laat zien wat voor een schatten en rijkdommen er in hem zijn. Die worden van lieverlee ontvouwd. Daarom vind ik het zo'n mooie uitdrukking. En dan ga je iets zien van het goud van het geloof, hoe dat schittert in die kamer. Je gaat meer en meer bewonderen dat blinkende zilver van de verlossing door zijn bloed. Je ziet daar in die schatkamer, zie je de parels van Gods belofte schitteren. De belofte van de geest en van eeuwig leven, van bemoedigingen. Ik zie daar fonkelende edelstenen in mijn gedachten, in die schatkamer, achter die deur. Ik zie daar fonkelende edelstenen van vertroosting en verkwikking. Oh, er is een onnaspeurlijke rijkdom in Christus. Hij is de deur. Hij heeft de sleutel. En door het persoonlijke geloof in hem wordt die sleutel omgedraaid. En krijg ik toegang, mag ik als buitenstaander binnengaan. En genieten van de rijkdom onnaspeurlijk die er is in Christus. Daar heb ik een leven voor nodig. Daar heb ik een eeuwigheid voor nodig. Onnaspeurlijke rijkdom. Zou er geen zin in krijgen? Is dat nou echt waar, dominee? Dat er hier geen lege doos, geen vormendienst, maar dat er hier een schatkist open gaat. Eigenlijk gaat er elke zondag, als je met gelovig hart luistert, dan gaat er een schatkist open. En dan laat de Heer weer nieuwe dingen zien. Schitteren, blinken, waar je van kan genieten. Hij is de sleuteldrager, wat een mooie benaming. De sleutel van de hemel, kinderen, de sleutel van de hemel die hangt aan zijn gouden gordel. Hoe kom ik in de hemel? Dan moet je bij die man zijn die die sleutel van de hemelpoort heeft. Dat is de Heer Jezus. Dat is niet Peter, dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Die een sleutel heeft. Mijn sleutel, al probeer ik het nou nog zo mijn best te doen, dat is een gebroken sleutel. Die past niet in dat hemelslot. Ik kan niet zeggen, ik heb altijd goed geleefd. En ik heb wel goed geweest voor mijn buren. Ik heb nooit geen ruzie gemaakt. En ik ben netjes in de kerk gegaan. Nee, dat is een gebroken sleutel. Hij is de sleuteldrager. Ik weet niet hoe u nou in de bank bent geploft vanmorgen. Dominee, ik zit zo vast. Ik zit muur vast. Ik zit helemaal vast. Helemaal vast. Alsof ik in een kooi zit. Ik kom er niet uit. Ik kom er niet uit. Alsof je in het kasteel zit van reuze wanhoop. In het kasteel twijfel. Twijfel. Bestuurt God alle dingen? Bestaat hij eigenlijk wel? Ik zit zo op slot. Ik heb een boodschap voor je. Hij is het die de sleutel heeft. Al smeek je en zucht je, o God, voer me uit mijn gevangenis. Want ik ga je dood. Ik bezwijk hieronder. Hij is het die de sleutel heeft. Die gekomen is om opening te geven van gebondenen en gevangenen vrijheid te schenken. Sleuteldrager. Al zit je deur potdicht hier op slot. Komt er niet in, komt er niet door, dominee, komt er niet door. We zijn bezig in Katendrecht met jeugdwerk. Zullen we nou wel of niet doorgaan? We komen er niet door. We komen er niet door bij mensen die je op je hart hebt. Ik kom er niet door. Ik heb vanmorgen een bemoedigende boodschap. Er is er een die een sleutel heeft, die op alle sloten past. Dat is de Heer Jezus. Hij opent zomaar harten. Daarom staat er ook achter, die opent en niemand sluit. Die opent en niemand sluit. Hij zegt in vers 8, ik heb u een geopende deur gegeven. Nou, die gaan niet meer dicht. Al zou de duivel dat nou proberen, hè? En al zouden mensen dat proberen, gaan ervoor staan, maar die deur krijgen ze niet dicht. Bemoedigend vind ik dat. Ik heb vanmorgen eigenlijk alleen maar een bemoedigende boodschap. Ik heb u een geopende deur gegeven, een deur tot het heil. Een deur tot het heil. Die deur staat open. Niet op een kier, die staat open. En dan mag je nou zomaar naar binnen gaan. En mag je zo naar God de Vader gaan. Door hem. Dan mag je zomaar binnenstappen. Kinderen. Mag ik het zo zeggen? Bij de grote baas. Bij de grote directeur. De deur staat open. Ik mag zomaar naar binnen. Ik kom nog ineens te kloppen. Die opent. Wij leven allen onder een geopende deur. De toegang is vrij. Nou, tot het heil, tot de gemeenschap met God. In zijn nabijheid te komen. Een geopende deur tot de schatkamers van zijn woord. En dat er dingen gaan leven. Dat je ziet, hé, dat is nou altijd voor mij een gesloten waarheid geweest. Maar nu gaat het open. Even tussen haakjes. Die gemeente van Philadelphia. Sommige uitleggers die denken dat is profetisch. Is dat de tijd van de 19e eeuw geweest. Het revij. Het revij. Nou, er zijn inderdaad frappante trekken. In het revij gingen ze het profetische woord weer onderzoeken. En dat ging open. Dat was eeuwenlang op slot geweest. Het ging open. Ik heb u geopende deur gegeven. Een geopende deur ook naar de zending. 19e eeuw was de zendingseeuw. Ongelooflijk veel werd er aan zending gedaan. Overal in de wereld. Hudson Taylor naar China. De mensen deden de grenzen dicht. Maar de Heer had een geopende deur gegeven. Nou, die gaat niet meer dicht. En er werd zending bedreven. En daar mogen we ook om bidden in de wijk. We zijn erover aan het nadenken, ook in de wijk. Paulus zegt ergens, bid voor ons dat de Heer onze geopende deur geeft onder de heidenen om Christus te verkondigen. Mensen, we kunnen organiseren en plannen, maar weet je wat vooral nodig is? Onze handen vouwen, dat we bidden, Heer, geef u ons hier in de wijk een geopende deur. En als de Heer opent, dan kan de Satan brullen. Die komt er toch niet in bij die moslims. En dan kunnen mensen zeggen, hou maar op, want het is onbegonnen werk. Als de Heer die deur opent, ik heb u een geopende deur gegeven, dan zal niemand die sluiten en gaat het evangelie door. Ja. En dan straks, dan hoef ik niet alleen door die palenpoort, dan zal de Heer ook die hemelpoort openen. En dan straks, gemeente, als ik dan aan het eind ben, dan ga ik er niet alleen door, maar dan hoop ik dat ik er veel mee mag nemen. Vanuit de Maranatenkerk en vanuit mijn gezin, allemaal. He, en door het evangelisatiewerk en door het pastorale werk, dat ik er vele mee mag nemen, dat we dan samen door die palenpoort toegang krijgen tot die hemelstad. Ik zie een poort wijd open staat. Hoe komt dat? Omdat de Heer Jezus een sleutel heeft die deur daarvoor opent. Nou, dat is al een preek op zich. Ik ga verder. Tweede gedachte, de beschrijving van deze gemeente. Staat in vers 8. Gij hebt kleine kracht, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Die gemeente Philadelphia was een kleine gemeente. Ik heb gelezen in de voorbereiding dat een stadje was waar ontzettend veel aardbevingen plaatsvonden. Dus heel veel huizen die hadden scheuren en de grond trilde regelmatig dan hier dan daar. In het jaar 17 na Christus. Dus toen was de Heer Jezus 17 jaar, was er een enorme grote aardbeving in Philadelphia, die hele stad verwoestte. En als die stad net weer een beetje opgebouwd en dan weer een aardbeving. Ontzettend veel aardbevingen zijn daar geweest. Dus ze hadden kleine kracht, kleine financiële middelen ook, want ja, economie kwam daar niet tot bloei. En daar was ook een christelijke gemeente in die stad, door Gods genade gevormd. En er was ook een kleine gemeente was het. Je hebt kleine kracht, een kleine gemeente. Daar waren er geen duizenden. Daar waren er misschien ook nog geen eens honderden. Ik weet niet precies, maar het was een kleine gemeente. Het was geen Willow Creek gemeente. Het was geen Tim Keller gemeente. Het was geen gemeente zoals bij Bottenblij in Drachten. Het was een hele kleine, onopvallende gemeente. En dan vind ik het zo bemoedigend, hè, gemeente. Dat de Heer nou niet alleen maar aandacht heeft voor die grote, groeiende, opzienbarende aantallen, aantrekkelijke, bij de cultuur passende, bij de mensen aansluitende gemeentes. Oh, daar heeft de Heer ook oog voor. Ja. Maar ik vind het zo mooi dat de Heer nou ook oog heeft voor die kleine, onopvallende gemeente. Waar nou niet zo'n spectaculaire groei is, maar waar ze wel trouw zijn. Bijbel. Getrouw. Je hebt kleine krachten, ze zijn dus zwak. Nou ja, dat hindert toch niet? Dat hindert toch niet? Soms zijn de zwakste de beste, want als je zwak bent en Gods kracht is erbij, mensen, dan wordt zijn kracht in jouw zwakheid volbracht. Dan doe ik het niet meer, dan doe hij het. Dan gaan we niet met z'n allen ervoor, maar doe hij het door mij heen. En die gemeente daar in Philadelphia, ik ben er eigenlijk een klein beetje verliefd op. Een Gideonsbende. Nou ja. Misschien hooguit 300, ik weet het niet. Maar de Heer gaat er wel grote gedaden mee doen. Kleine kracht. Een kleine roer kan een groot schip wenden. Letterlijk staat er in de grondtekst voor dat woordje kracht, het woordje dynamis. Daar komt het woord dynamiet vandaan. Het was eigenlijk maar een klein beetje dynamiet. Maar ja, je kan met een klein beetje dynamiet kan je wel een grote ontploffing tot stand brengen. Kleine kracht. Voor het woordje dynamis komt niet alleen het woordje dynamiet, maar komt ook het woord dynamo vandaan. Dynamo, dat is een kleine krachtbron. Hè? Met een kleine dynamo kan je toch een lichtje zijn. In een grote stad. Nou, dat is het eerste kenmerk van deze gemeente. Ze hebben kleine kracht, hindert niet. Ja, dominee, het rust eigenlijk altijd maar op een paar schouders. Onze vermogens zijn zo klein. Mensen, laat je nou bemoedigen vanmorgen. Die gemeente van Philadelphia had kleine kracht. Dat stond God niet in de weg om zijn kracht daardoor te volbrengen. Het tweede kenmerk van deze bijbelgetrouwe modelgemeente, dat is, er staat in vers 8, ze hebben mijn woord bewaard. Ze waren dus bijbelgetrouw. Dat vind ik zo mooi. Maar let er op wat er staat. Er staat niet dat ze de Bijbel bewaard hebben, maar mijn woord. Dat is veel persoonlijker, veel intiemer. Wie spreekt hier? De Heer Jezus. Als de Heer der Heerlijkheid. Ze hebben mijn woord bewaard. Dus ze lazen die Bijbel en alles wat er nou in die Bijbel staat van de Heer Jezus en met het oog op hem, dat bewaarden ze als een kostbare schat in hun hart. Ze hebben dat woord van Christus, dat lag niet in de kast, dat leefde in hun hart. Ze hebben mijn woord bewaard. Nou, dat is zo'n groot compliment als dat van u en van jou in uw gezin en in deze gemeente mag zijn, mag worden, meer en meer gestalte mag krijgen. Mijn woord bewaard. Kolbrugge zegt dat is het enige wat goed is. En weet je wat nou het enige is wat slecht is? Als je van dat woord min of meer afgaat. Of je er nou veel of weinig van afgaat, maar zodra je ervan afwijkt, dan gaat het mis. Ik vind dat mooi. De Heer Jezus had al gezegd toen hij op aarde was, wie mij lief heeft, en dan, die bewaart mijn woord. Die bewaart mijn woord. He, die mensen daar in die gemeente, die leefden dus niet bij ik vind en ik voel, maar er staat geschreven. Wat zegt, waar staat het? Waar staat het? Ja. En dat woord, dat kon hun hart en zinnen strelen. Hadden ze smaak ingekregen. Ik heb me wel eens afgevraagd, gemeente, hoe komt het nou, als ik nou zo'n beetje wat lees en wat hoor, zo in zo'n grote stad als Rotterdam, hoe komt het nou dat bijvoorbeeld Joodse, orthodoxe Joodse scholen en ook bij islamitische scholen, dat die kinderen zo'n uitgebreide studie krijgen in de Talmud, de Joden, en in de Koran. Zowel het Jodendom, de orthodoxe Joden, als bij de islam zie je dat de Torah-studie en de Koran-studie, dat elke dag daar veel tijd aan gespandeerd wordt. Per dag 2 à 2,5 uur dat ze Koran-studie krijgen, Talmud-studie. Waarom gaat dat daar nou wel? En bij onze scholen, ja. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ja, ik krijg wel een beetje godsdienst. Maar dat je een echt studie maakt van dat woord. En dat je daarmee bezig bent. Graven en spitten in dat woord. He, als je elke dag de Bijbel leest, 10 minuten. Ik vind dat fantastisch. Maar hoor je wat ik zeg? Als je de Bijbel leest, dat is nog ineens, dat is geen studie. Dat is geen onderzoek. Dat lezen, daar heb je nog over lezen. He, maar die kinderen, die krijgen dat, die graven daarin. En daar worden ze bij geholpen. Ik ben er eigenlijk een beetje jaloers op. We moeten de Bijbel gaan lezen volgens het AVI-systeem. Kinderen, wat is dat? Ja, dat krijg ik op school. Ik zit op niveau AVI 6. Ja, ik heb het ook maar gehoord van mijn kinderen hoor, maar AVI 6, AVI 7, AVI 8. Ik dacht bij mezelf, wij moeten de Bijbel gaan lezen via het AVI-systeem. Wat is dat? AVI. Ik dacht bij mezelf, die A die staat voor afhankelijkheid van de Heilige Geest. Ja. Dat is zo nodig, afhankelijkheid van de Heilige Geest. Die alleen kan er licht op laten vallen. En die V die staat voor volharden. Volharden. Niet hapsnap. Af en toe als ik er zin in heb, volharden, elke dag. Nou, dan hoeft dat geen 2 en 2,5 uur, maar volharden. En die I staat voor intensief, intensief. Niet even lezen van nou, we hebben gelezen aan tafel, even lezen. Even kunnen u opschieten, want we moeten vanavond naar de juffer in. Even een stukje lezen, even een stukje gelezen. Ja, dat is geen onderzoek, dat is niet het woord bewaren, dat is even lezen. Intensief. Jongens, kinderen, wat staat hier nou eigenlijk? Wat wil de Heer hier nou eigenlijk mee zeggen? Ik geloof, gemeente, als u alleen maar hier zondags in de kerk bent, en ja, ik zie u voor de rest niet op, op een huiskring bijvoorbeeld, een huisbijbelkring, die zijn er hier, genoeg. Of ik zie u nooit op een wijkavond of een maranatenkring. U mag kiezen, maar als je dan eigenlijk alleen maar zondags dat woord als een godsdienstplicht over je heen laat gaan, en je bent daar niet samen mee bezig om dat samen te bestuderen, ook door de weeks, dat u op zijn minst ondervoed bent. Hier is een gemeente die een modelgemeente is, die niet alleen zondags één of twee keer komt, maar die dat woord bewaren door daar samen over te buigen, te spitten. En dan vooral dat woord, mijn woord. Ze houden vast aan de hoofdzaken. Als het gaat over de Heere Jezus, zijn heerlijkheid, zijn bloed, zijn werk, zijn persoon. En daarin kunnen ze elkaar vinden. Weet je, er staat nog iets meer bij. Ze hebben het woord van mijn volharding bewaard, vers 10. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt. Het woord van mijn volharding staat er letterlijk. Dat vind ik ook zo mooi, hè? Ziet u dat in vers 10? Omdat gij het woord van mijn leidzaamheid bewaard hebt. In de Nieuwe Bijbel, het Nieuwe Bijbelgenootschap, de vertaling van 1951, daar staat dit. Omdat gij het bevel om mij te blijven verwachten bewaard hebt. Het woord van mij volharding, dat volhardend uitzien naar mijn wederkomst. Dat is de bedoeling. Dat u het woord hebt bewaard dat ik spoedig terugkom. Dat leefde. Die gemeente was dus niet alleen maar een Philadelphia gemeente, maar ook een Maranatha gemeente. En waar het leefde in de harten van die gelovige gemeenteleden. Kom, Heer Jezus. Dat is niet ongezond, dat is niet fanatiek. Dat is geestelijk. Want de geest, de Heilige Geest en de bruid zeggen: blijft u nog maar een poosje weg, want ik heb nog zoveel te doen. Nee. De geest en de bruid zeggen: kom. Dat is gezond gemeenteleven. Waar het licht van zijn toekomst valt over mijn tijdelijke zaken. Ze zagen dus uit naar de wederkomst. Ze hadden elkaar lief, Philadelphia. Ze zagen uit naar de komst van de Heer Jezus. Dat was in de 19e eeuw ook zo, hè. Dan leefde die Maranatha roep echt. Revij en zo. Ze waren missionair. Die geopende deur naar anderen toe. Het woord bewaard. Het woord van mijn volharding bewaard. Dan zegt er iemand: ja, maar die wederkomst, dat hebben al wat, die hebben al wat teweeg gebracht. Dat kan nog wel eeuwen duren, dominee. Dat kan nog eeuwen duren. Ja. Al zou het dan nog eeuwen duren, dan blijf ik toch nog uitzien en verwachten. En dan hoop ik dat die komt terwijl ik nog leef. Zien we naar hem uit. Ik dacht bij mezelf zo. Ja, je zit een beetje te studeren natuurlijk op de studeerkamer. En dan kwam ik een mooie verhaal tegen bij uit een Joods boek. Kinderen, luister. Verhaaltje voor jullie. Eigenlijk een Joods verhaaltje. Er was dus een koning. Die verloofde zich met een mooie prinses. Nou, en daarna ging die koning op reis. Maanden verliepen en jaren verliepen. Maar de koning die keerde niet terug om met die prinses te trouwen. Nou, toen kwamen de vriendinnen naar die prachtige mooie prinses toe. En die spotten. Die zeggen: wat ben je toch eigenlijk een arm meisje. Die koning die zien we nooit meer terug. Nou, dat meisje, die prinses, die ging wenen en die trok zich een beetje terug en zo. En toen viel haar oog, let op. Toen viel haar oog op een brief van die koning. En in die brief had hij haar zijn koninklijke liefde verklaard. Daar stond erin dat hij zo van haar hield. En dat ze ook een kroon zal krijgen. Die belooft hij. En weet je wat ze nou deed? Ze las die brief en herlas die brief. Die woorden van trouw. En ze vond in die brief van de koning, ze vond daarin troost, volharding. En na vele jaren, ja, kwam de koning terug. En toen vroeg hij aan die prachtige mooie prinses, hoe heb je mij nou zo lang kunnen trouw blijven? Heb je nou nooit eens getwijfeld of gewanhoopt van nou, het zou wel een fabeltje zijn. En toen zei ze dit. Zeg, ik had de koninklijke brief tot mijn bezit. En het koninklijke woord, dat stelt nooit teleur. Daarin heb ik troost en daaruit heb ik hoop geput. Nou gemeente, en dan wordt dat in het Joodse verhaal wordt natuurlijk toegepast op Israël, hè, die de Torah trouw blijft totdat de Messias komt. Maar wij mogen zeggen, we hebben een koninklijke brief. Dat is het woord van God. En in dat woord van God staat, zie ik kom spoedig. En nou is het al 2000 jaar geleden en toch blijf ik trouw en put ik troost uit dat woord. Want er komt een dag, dan is de laatste dag en dat is de heerlijkste dag, want dan komt hij echt. En dat woord van zijn volharding, dat volhardend verwachten van hem, dat hadden ze in die gemeente bewaard. Bij ons staat het op de kerk, Maranatha. Ja, dat is er gauw opgezet. Dat moet er trouwens ook wel op blijven hoor, Maranatha. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat dat woord Maranatha nou geschreven wordt. Hier, op de wanden van ons hart. Dat we Maranatha christenen mogen worden. En dan is er nog een belofte gemeente, dan staat er, en ze hebben mijn naam niet verloochend. Als het nou dwars door alles heen ging, hè, ze hebben de naam van Jezus niet verloochend. Daar hebben ze aan vastgehouden. Daarom kwamen ze samen om te bidden in die naam. Ook dat is zo'n thermometer voor een bijbelgetrouwe gemeente. He, dat je samenkomt om in de naam van Jezus te bidden. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat er ook op de huisbijbelkringen, dat er samen gebeden wordt. Eigenlijk zouden we ons daar allemaal aan moeten aansluiten. Bij de wijkavonden, we beginnen met een gezamenlijk gebed. He, dat je de naam des Heren samen mag aanroepen. Nou, dat deden ze nou in die gemeente van Philadelphia. Dan geeft de Heren ten derde belofte. Ja, ik geef, daar staat er in vers 9. Ik geef enig uit de synagoge van de Satan. Ik zal maken dat ze tot u zullen komen en zullen bekennen dat ik u lief heb. Als je zo bijbelgetrouw mag zijn. Liefde onderling. Eigenlijk is er in die gemeente geloof, hoop en liefde. Liefde onderling, Philadelphia, broederliefde. Praktisch, concreet. Krijg handen en voeten. Dat krijgt woorden en daden. Liefde. En er mag geloof zijn in dat woord van God als het onfeilbare woord. En geloof in de naam van de Heer Jezus. Niet verlogen, belijden. En er mag hoop zijn op zijn wederkomst. Dan zegt de Heer, zal ik maken dat er mensen naar de kerk komen. Misschien de grootste vijanden, die kwamen de synagogen van de Satan. Die erop spoegden, maar ik zal maken dat ze zullen komen. Dan komen de mensen in de kerk, weet je dat? Dan gaat God ervoor zorgen dat hier mensen in de kerk komen. Ben ik van overtuigd. Misschien wel de mensen, die de grootste vloekers, die worden dan bidders. Daar zal God voor zorgen. Een Christus verhogende prediking. En een Christus verhogende gemeente zal altijd zorgen voor buitenstaanders die er naartoe komen. Dat hoeven wij niet met onze methodes en met onze formules, maar ik zal maken, dat doet God. Hij belooft bekering. Er staat in vers 10, ik beloof ook dat ik jullie zal bewaren voor het uur van de verzoeking. Zie je dat, vers 10? Want als u het woord bewaard hebt, zal ik u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Wat is dat uur der verzoeking? Het uur der verzoeking. De Heere belooft niet alleen bekering van buitenstaanders, de Heere belooft ook bescherming van de gelovigen. Het uur van, daar zal ik u voor bewaren. Ik denk dat dat, ik zeg het maar even tussen neus en lippen door. Ik denk dat dat te maken heeft met de opname. Dat de Heer nou net als Henoch, hè, vlak voordat de zondvloed kwam, dat Henoch werd weggenomen, werd opgenomen zodat hij die zondvloed niet doorhoefde. Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking. Dat uur hoeven jullie niet in. Dat uur, dat wil zeggen de tijdsperiode, die laatste, allerzwaarste periode, vlak voor de openbare wederkomst van Christus. Dat uur der verzoeking dat beschreven wordt in openbaring 6 tot en met openbaring 19. Dat is het uur der verzoeking. Die zal komen over de hele wereld. Over degenen die over de aarde wonen. Ja, gemeente, mijn tijd is om.
Dat probleem heb ik vaker trouwens. Maar ik zou u kunnen wijzen op het verschil in de grondtekst tussen die aardbewoners. Wij zijn, gelovigen zijn geen aardbewoners. Ja, letterlijk wel, maar in de Grieks, in de grondtekst staat er zo'n woord van aardklitters. Die vastzitten in de aarde. Die hun huizen op aarde hebben gebouwd en die hun pinnen daar heel diep ingestoken hebben. Aardklitters, die zitten vast aan de aarde. Leven voor de aarde. Maar christenen zijn geen aardbewoners, dat zijn bijwoners. Die zitten niet in een welgestelde huis, maar die zitten in een tent. Die zitten niet te diep in de grond. Nou zal die uren der verzoeking komen over degenen die op de hele aarde wonen. Die aardklitters, maar niet over die vreemdelingen en bijwoners. Want die gaan God evacueren. Voordat dat uur aanbreekt.
Daarom zegt de Heere, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon ontneemt. Dat is de beloning, de kroon komt. De kroon. Die overwint, ik zal hem maken, dat is de vierde gedachte, de beloning. Ik geef hem een kroon. Ik maak hem tot een pilaar in de tempel van mijn God. Een pilaar, een zuil. Nou, dat sprak die burgers van Philadelphia aan, want er was altijd aardbevingen. Maar die pilaar, die staat vast. En ze zullen er nooit meer uitgaan. Ziet u de vers 12? En hij zal er niet meer uitgaan. Die zuil, die pilaar. Hij zal er niet meer uitgaan. Hier is het zo dat je soms van die diensten hebt, dat je helemaal erin meegenomen wordt. En zeggen, is het nou al afgelopen? En dan moet je de kerk weer verlaten. En ja, jammer. Ja, ik ken van die diensten, gemeente. U niet? Ik ken van die diensten. Ik denk, tjoh. Af van mij nog wel een half uurtje door mogen gaan. Hier moet je de kerk weer verlaten. Hier moet je de avondmaalstafel weer opstaan en weer verlaten. Maar daar, als ik een zuil mag zijn in de tempel van mijn God in de hemel, dan mag ik altijd bij hem wonen. Dan hoef ik er nooit meer weg. Hoef ik er nooit meer uit. Hoef nooit meer de wereld in. Dan mag ik altijd bij God wonen. Hij zal er nooit meer uitgaan. En dan schrijft de Heere op die overwinnaars, op die pilaar, die overwinnaars, die zuil. Die gelovigen, die getrouwen, dan schrijft hij daar een inscriptie op. De naam van mijn God, de vadernaam, en de naam van de stad van mijn God, Jeruzalem, en mijn nieuwe naam, zegt de Heer Jezus. Een drievoudige inscriptie onder elkaar. De naam van mijn God, dat wil zeggen, ik ben zijn eigendom. De naam van de stad van mijn God, dat wil zeggen dat de overwinnaars eenmaal zullen staan met hun voeten in die Godstad. In die lichtstad met zijn parelen poorten. Het nieuwe Jeruzalem. En mijn nieuwe naam, dat is nog een verrassing. Ja, er zijn ook nog wel verrassingen die geopenbaard zullen worden straks in de hemel. Wat zou nou de nieuwe naam van Jezus zijn? Wat denkt u? En ook mijn nieuwe naam. Heeft de Heer Jezus dan een nieuwe naam? Jezus is een aardse naam. Die kreeg hij toen hij hier op aarde geboren werd. Jezus. Wat zou nou zijn nieuwe naam zijn? Dat is nog een verrassing. Het zal wel een heerlijke naam zijn. De naam van zijn wereld. Misschien wel koning der koning en heer der heer. Ik weet het niet. Maar dan zal hij op mij schrijven zijn nieuwe naam. Weet je dat de Heer Jezus nooit iets geschreven heeft? De Heer Jezus heeft toen hij op aarde leefde geen brief geschreven. De Heer Jezus heeft geen evangelie geschreven over zichzelf, geen autobiografie, niks. Maar in de hemel, dan zal hij zijn pen pakken, bij de eeuwig gesproken. En dan zal hij op mij als overwinnaar, als op een zuil, dan zal hij hoogst persoonlijk zijn eigen handtekening zetten. Jij bent van mij. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Amen.